Goedenavond, broeders en zusters. We vervolgen vanavond weer met onze studie de Christus der Schriften. En daarvoor willen we vanavond naar een gedeelte uit Numeri 21. De vorige keer hebben we bij Mozes stilgestaan. En toen hebben we ook gezien dat Mozes in verschillende opzichten ook een beeld is van de Heer Jezus Christus. Namelijk als verlosser en als profeet, als knecht van de Heer en ook als middelaar. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ook in de geschiedenis van vanavond Mozes als middelaar naar voren komt. Dat is in Numeri 21 en dan gaat het om dat gedeelte vanaf vers 4 tot en met vers 9. Dus Numeri 21, vers 4 tot en met 9. En dan zitten we eigenlijk een beetje midden in de geschiedenis van Israël tussen Egypte en het beloofde land in. In die 40 jaren tijd. En we lezen dan in het vierde vers. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk. Die beten het volk. En er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Ze zeiden: wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven, als hij daarna kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Tot zover deze geschiedenis van de koperen slang, hè, zoals die geschiedenis onder ons als gelovigen bekend staat. Nou, het is mooi dat we daar ook weer bij stil kunnen staan, broeders en zusters, want ook deze geschiedenis, hè, dat is weer een geschiedenis waarin uiteindelijk de Heer Jezus Christus centraal staat. En dat is natuurlijk toch het mooie, hè, dat al die keren dat we aan bijbelstudie doen met elkaar en ja, dat woord bestuderen, dat we toch steeds weer bij de persoon van de Heer Jezus uitkomen. En dat, ja, dat ligt natuurlijk ook wel voor de hand, want de Heer Jezus Christus is het middelpunt van de schriften. Hij is degene waar de schriften van spreken. Hij is degene waarvan de schriften getuigen, zoals hij dat zelf zo mooi zegt in Johannes 5. En Christus is te ontdekken in de schriften. En tegelijk moet ik zeggen, ik heb dat al meerdere keren gezegd, dat het wel een ontdekkingstocht is. Je moet het wel leren zien. En met name vanuit ja, het Nieuwe Testament weten we dat het Oude Testament spreekt van Christus. Maar tegelijkertijd, als je nou alleen dat Oude Testament hebt, zoals over het algemeen natuurlijk ook het Joodse volk dat nog heeft, dan kan ik me voorstellen dat het van tijd tot tijd moeilijk is om Christus te zien. Vorige keer, toen hebben we ook met elkaar, of tenminste met elkaar, maar toen heb ik ook doorgegeven dat je in het Nieuwe Testament, ik meen 569 keer, over Christus leest. En al die keren gaat het ook daadwerkelijk over Christus. Als je dat woord, dat die titel Christus tegenkomt. Als je in het Oude Testament kijkt, dan zie je dat dat veel minder vaak is. Nog geen 40 keer. En dat van die 40 keer eigenlijk maar 3 keer rechtstreeks op Christus toe te passen zijn. En dan nog vaak via een beeld. Omdat het dan in feite nog gaat over iemand anders. En toch hebben wij het over de Christus der Schriften. We hebben de eerste avond, meen ik, hebben stilgestaan bij 1 Korintiërs 15. Waar dan staat beschreven dat de Heer Jezus Christus gestorven is naar de Schriften. En dat hij begraven is en ten derde dagen opgewekt is naar de Schriften. En toch, als je in het Oude Testament kijkt, zie je nergens dat letterlijk terug. En toch is het naar de Schriften of in overeenstemming met de Schriften. En als je nou wat verder gaat zoeken, ja, dan ontdek je het weer wel. Dan ontdek je dat beeld van Jona, 3 dagen, 3 nachten in de buik van het zeemonster. Maar ja, dat kunnen we alleen maar toepassen op de Heer Jezus, omdat de Heer Jezus zelf later zegt in het Nieuwe Testament, zoals Jona, 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen, 3 nachten in het hart der aarde zijn. En dan weet je het opeens. En dan ga je vanuit die vanuit dat standpunt ga je kijken in het Oude Testament en dan, ja, dan ontdek je het weer. Wij hebben ook zo'n uitdrukking onder ons, dat we over de Heer spreken als de rots aller eeuwen. Mooie uitdrukking. Maar ik kwam er 2 weken geleden achter, want ik dacht van ja, daar moet ik ook eens mee bezig. Kwam ik erachter dat het maar 1 keer in het Oude Testament staat, dat de Heer de rots der eeuwen genoemd wordt. En dan ook nog niet eens in de psalmen of zo, maar ergens in het boek Jesaja. Weet je, wij zijn wat dat betreft, bij het lezen van het Oude Testament, zijn wij ontzettend afhankelijk van wat we weten vanuit het Nieuwe Testament. Daarin mogen we ons ook gelukkig prijzen, dat we dat als gelovigen ook hebben. Ook dat Nieuwe Testament, waardoor wij ja, in feite dat hele plaatje, dat is een beetje een te kleinerend woord, maar in ieder geval dat hele beeld compleet krijgen van dat complete plan van God. Waarin we zien dat het in het Oude Testament allemaal in afwachting was en in het toewerken naar de komst van Christus in deze wereld. En waarin we in het Nieuwe Testament juist mogen zien hoe alle dingen vervuld zijn. Mensen hebben wel eens uitgerekend dat in de eerste komst, 2000 jaar geleden, van de Heer Jezus in deze wereld, dat de 300 profetieën, want zoveel waren het er, of zijn het er, die daarvan spreken, dat die 300 ook allemaal stuk voor stuk vervuld zijn in de persoon van Christus. Kijk, en dat is het. Dus je kunt, je kon ook destijds veel kennis hebben van de schrift, van het Oude Testament. Je kunt ook nu veel kennis hebben van het Oude Testament. Maar al die lijnen die je daarin ontdekt, die komen samen in de Heer Jezus Christus. Hij is wat dat betreft de sleutel waardoor je het opeens ziet. Hij is, je zou haast zeggen, het ontbrekende stuk, de ontbrekende schakel in alles wat daar in het Oude Testament voor zegt is. En als hij op de juiste plek, met alle eerbied gesproken, gelegd wordt, dan zie je het opeens. En dat, ja, dat maakt ook zo'n geschiedenis zoals we die nu hebben gelezen, maakt dat ja, toch wel iets heel moois. Ik weet, als u dit doorleest, en met name die laatste 2 versen die we gelezen hebben, vers 8 en 9, dan weet ik meteen dat u snapt wat hier gebeurt. Tenminste, mag ik hopen. Maar ik ga er ook wel een beetje van uit eigenlijk. Dan snap je waar dit een beeld van is. Maar ja, dat snap je alleen omdat je weet wat er in het Nieuwe Testament staat. Als je dat niet geweten had, ja, en dan was dit een prachtig wonder geweest. Maar daar was het misschien ook wel bij gebleven. Die geschiedenis, ik wil er even kort doorheen, om hier en daar even wat, in eerste instantie tenminste, om even wat dingen wat meer letterlijk te zeggen, zoals ze er staan. Er staat in het 4e vers, in het 2e deel, dat onderweg de ziel van het volk het niet langer kon verdragen. En Ze hebben in deze Bijbel een voetnoot erbij gezet dat die ziel werd verkort. Je zou kunnen zeggen, die ziel van het volk werd te kort. De ziel redde het niet meer. Dat lange stuk wat daar door de woestijn getrokken moest worden, dat kon de ziel van het volk niet meer aan. Dus ze werden eigenlijk moedeloos. Wat hier beschreven wordt, zo moedeloos dat ze beginnen te morren tegen de Heere en tegen Mozes. Er staat in het vijfde vers, daar begint dat mee, dat het volk tot God en tot Mozes sprak. En je kunt er wel van uitgaan dat dat in dit geval niet zomaar een spreken tot iemand is, maar dat het ook een spreken tegen is, een tegenspreken. Ze zeggen wat ze te zeggen hebben, ik kom daar later op terug in het vijfde vers. Dan staat er in het zesde vers, toen zond de Heere gifslangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. Dat is een hele zware straf wat je hier leest. Waarom dat zo is, daar kom ik ook later op terug. En dan ga je het ook wel begrijpen. Waarom de Heere hier zo zwaar straft. Maar hij zond, zo staat er hier in deze vertaling, gifslangen. Je zou ook kunnen zeggen, heel letterlijk vertaald, toen zond de Heere de slangen, namelijk de vurige. En dan staat daar in het Hebreeuws, en ik zeg dat even omdat ik op die woorden zo meteen terug ga komen, dan staat daar voor de slangen, staat daar ha-negashim. En daar hoor je met een beetje goede wil het woordje negash in, en dat is slang. En dan staat er voor vurige, staat er ha-serafim. En daar hoor je het woord seraf in. Vurig. Vlammend betekent dat. Gifslangen, zo wordt het dan vertaald. In het zevende vers, daar staat, en het volk kwam naar Mozes toe. Ze zeiden, wij hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Zie je dat het nu tegen is? Bid tot de Heere dat hij de slangen, en dan staat er weer de negash, wegneemt. En dan moet Mozes zich een seraf maken, een gifslang, en die op een staak zetten. En zodra er dan iemand daarnaar kijkt, naar die koperen slang, en dan staat er weer het woord negash tot twee keer aan toe. Want negash, daar kom ik zo op. Koperen slang, beide woorden, koper en slang, zijn afgeleid van hetzelfde woordje negash. Namelijk, en die zet Mozes op de staak en als daarna gekeken wordt, dan is de beet van de vuurslang of van de gifslang, die is weer weg. Wij lezen hier dus in onze Bijbels, en over het algemeen geldt dat voor alle vertalingen, wij lezen steeds dat woord slang, maar het blijkt dat er dus verschillende woorden gebruikt worden voor slang. En er zijn in grote lijnen twee woorden die wat dat betreft gebruikt kunnen worden. Het eerste, dat is het woordje negash of nagash. En het andere woordje is het woord seraf. Dat is voor ons wat bekender. Waarom, dat zullen we zo meteen ook zien. Dat woord nagash, slang, dat is bijvoorbeeld het woord dat gebruikt wordt voor de tegenstander van God, de duivel, in Genesis 3. Dat de slang daar tegen Eva gaat spreken. Dan staat daar dit woord. Dat woord nagash, dat heeft heel veel betekenissen. Maar een van de betekenissen is in ieder geval dat het schittert. Dat het van koper is of van brons is. En zo ook schittert. Het heeft ook de betekenis, het werkwoord dat eraan verbonden is, heeft ook de betekenis van waarzeggen. Of tekens waarnemen. En het woord nagash betekent in de Bijbel ook waarzeggerij of tovenarij. Dus ergens, dan kom je wel tot een heel scala van betekenissen die in dat woord nagash zitten opgesloten. Ik ben ervan overtuigd hoor, dat wat hier gebeurt, dat je dit in de eerste plaats natuurlijk letterlijk moet lezen. Dus dat de Heer daadwerkelijk letterlijke slangen heeft gezonden, waardoor ze gebeten zijn. Maar als je kijkt naar die grotere betekenis, die wijdere betekenis van dat woord, dan zou je ook kunnen zeggen van ja, dat volk, dat houdt zich daarmee bezig. Dat volk dat wordt gebeten, letterlijk door een slang, maar in overdrachtelijke zin houdt het volk zich bezig met allerlei zaken die niet met God van doen hebben, maar juist met de tegenstander. Dus ze houden zich bezig met waarzeggerij. Ze proberen tekens waar te nemen. Je leest ook in het Nieuwe Testament dat Israël, terwijl het door het Oude Testament trok, notabene afgoden meenam onderweg en die naast de Here meevoerden. Dus de meest vreemde dingen lees je eigenlijk. Weet je, je ontdekt hier iets in van wat Paulus later beschrijft in Romeinen 1. Als hij spreekt over het volk van Israël dat de Here hen losgelaten heeft. Israël heeft eigenlijk voortdurend, kun je in het Oude Testament terugvinden, heeft Israël gewild om tegen de Heer te kiezen, om te zondigen. Ze hebben, zo staat daar zo mooi, en dat wordt in Psalm 106 wordt dat ook gezegd, zij hebben hun heerlijkheid of hun eer verruild voor een op een schepsel lijkend beeld. Nou, denk maar even aan, dat is geschreven naar aanleiding van het gouden kalf. Dus de heerlijkheid van de Heer hebben ze vervangen door een beeld van een viervoetig dier. Dat is wat Israël gedaan heeft. En wat God gezegd heeft is, oké, dan moeten jullie het zelf maar uitzoeken. Hij heeft ze als het ware losgelaten. En dat komt hier in deze geschiedenis overeen met dat de Heer gifslangen zendt. Hij heeft ze losgelaten en het volk is nog verder in overspel terechtgekomen, in afgoderij terechtgekomen, heeft zich bezig gehouden met tovenarij en al dat soort zaken. En Jesaja, dan zijn er nog maar twee stammen over in het land, maar dan spreekt Jesaja tot het Joodse volk. En dan zegt hij van ja, hoe kan het toch dat jullie zo beïnvloed worden door het oosten en bezig zijn met tovenarij en allerlei van dat soort zaken. En ja, broeders en zusters, in feite is het in onze tijd nog niet anders. Nou heb ik het even niet over Israël, maar dan heb ik het gewoon over het christendom als zodanig. Ik zat vanmiddag, daar zat ik even wat te kijken. Dat was naar aanleiding van een mailtje dat ik kreeg met betrekking tot een boek, of wij een bepaald boek wilden uitgeven, als een vertaling van een boek van een Engelsman. En die man die heeft tijdenlang in de charismatische beweging heeft hij zich bevonden. Totdat hij op een gegeven moment allerlei dingen binnen die charismatische beweging herkende. Waarvan hij dacht van jongens, dit klopt niet. Dan gaat het dus echt over uitwassen. Dus het klinkt allemaal te zot voor woorden. Maar zaken als lachen in de geest en blaffen in de geest en schudden in de geest en trillen en de meest rare dingen. En hij had die dingen, want daar was ook een filmpje bij, hij had die dingen op een rijtje gezet en hij had ze vergeleken met wat er in het oosten, en dan bedoel ik hier even niet het oosten hier, maar het verre oosten, het hindoeïsme, wat bijvoorbeeld binnen het hindoeïsme gebruikelijk is, namelijk dat mensen ook in een bepaalde trance raken. Hij had dat gefilmd en exact dezelfde manier zag je in die, ja, toch zogenaamde evangelische kringen terug. Beïnvloed door het oosten. Zoals Jesaja schrijft aan het Joodse volk. Ja, dat zie je haast letterlijk zo terug. En deze broeder die zegt van ja, in feite is dat, zo omschreef hij dat, dat boze geesten, dat demonen, uiteindelijk binnenkomen binnen het christendom doordat mensen zich op zo'n manier daarvoor openstellen. Dus op zich een hele ernstige zaak. Maar zo is dat ook dus altijd geweest. Zo geldt dat, of gold dat voor Israël. Zo geldt dat feitelijk ook voor het christendom. Dan om maar even dat algemene christendom maar even zo te noemen. En wat daar binnen allemaal plaatsvindt. Je kunt, als je kijkt naar hoe de christenheid zich gedraagt en ja, je legt dat uiteindelijk naast dat wat de Bijbel daarvan vindt en zegt, dan moet je toch constateren dat er een enorm groot verschil is zo langzamerhand. En waar komt dat van? Nou, dat geheim, dat vind je in deze geschiedenis terug waar dat van komt. En ik zal u alvast verklappen, Maar ik kom daar op terug. Maar ik zal u alvast verklappen. Dat heeft met het woord van God te maken. Of eigenlijk, dat heeft te maken met het gebrek aan het woord van God. En daar komt dat van. En dat was hier ook het geval. De Heere zond gifslangen onder het volk. En de Heere gaf ze er als het ware ook vervolgens aan over. Dit is wat hier letterlijk gebeurde. Maar in de geschiedenis van Israël zie je dat ook in het groot gebeuren. In de overdrachtelijke zin. Israël ging zich bezighouden met waarzeggerij. Hè, met afgoderij. Met tovenarij. Het lijkt heel wat. Het schittert geweldig. Het lijkt haast goud, dat koper. Maar het is het niet. Hè, en dat is waar het mee bezig was. Dat andere woord voor slang, dat is het woordje seraf. En dat woord seraf, dat wordt hier dus in vers 6 vertaald met gif. En in andere vertalingen staat vurig, vurige slang. En dat woord, dat wordt in het 8e vers vertaald ook weer met gifslang. En ook daar is het dan een vurige slang. Misschien dat we eventjes naar Jesaja toe kunnen, want dat woord seraf kennen wij ook uit een heel ander uitgangspunt. Jesaja hoofdstuk 6 bedoel ik dan. Dat is in het roepingsvisioen de roeping van Jesaja. Daar staat in het eerste vers, Jesaja 6 vers 1. Daar staat in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. Dus daar heb je dat woord serafs, of serafim, zo staat het ook wel bekend, serafs. En dit is dus een woord, dat wordt in Numeri 21, vertaald met gifslang, of vurige slang. Zo, je ziet allerlei woorden, kun je naar 2 kanten toe opvatten. Hier heeft het niets met de tegenstander van God te maken. Heeft het ook niets met iets negatiefs te maken. Hier zijn het beschrijvingen van hemelse wezens. En kijk uit, broeders en zusters, dat je niet meteen de fout begaat of te snel zegt van dat zijn engelen of iets dergelijks. Of het is een soort van engel. Want dat is maar sterk de vraag natuurlijk. Je leest hier helemaal niet dat het een engel is, namelijk een seraf. Engelen hebben in de Bijbel namelijk geen vleugels. Die doen zich voor als mannen, zo kunnen ze zich openbaren. Maar er staat nergens in de Bijbel dat een engel een vleugel heeft, of vleugels heeft. Dat staan 6. Deze serafs hebben dat wel. Dus wat je hier in ieder geval kan zeggen, is dat het hemelse wezens zijn. Verder moet je daar wat dat betreft maar niet in gaan. Nou, de een riep tot de ander. Dus de ene seraf, vers 3, riep tot de ander. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. En toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe. Hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Dit staat bekend als het roepingsvisioen van Jesaja. Jesaja die ziet dus de Heere zitten. Hij krijgt daar een beeld, een blikje in de hemel. Hij ziet daar de Heere zitten op die hoge en verheven troon. Hij realiseert het zich ook. Want hij zegt aan het einde, of nee, hij zegt in vers 5, wee mij, want ik verga. En dan wijst hij op zijn eigen zonde, zijn zondigheid. En het slot van het vers zegt, mijn ogen hebben namelijk de koning, de heer van de legermachten gezien. Dus dat wist Jesaja, dat hij wat dat betreft geen mogelijkheid had om te overleven. En dat zie je natuurlijk vaak, met name in het Oude Testament. Dat zodra mensen de Heer zien, dat ze vervolgens bang zijn te sterven. Denk aan de vader van Simson, Manoach. Die ziet die engel des Heeren en hij is bang dat hij zal sterven. Of denk aan Jacob, die met die man strijdt aan de Jabok. En dan zegt hij van ja, mijn ogen hebben de Heeren gezien en toch leef ik. En dan is Jacob zich bewust van het feit dat dat dus een wonder is, dat hij leeft. En dat is met Jesaja hier ook. Dan is het dus in een gezicht, ik zag de Heeren zitten op een hoge en verheven troon. Maar hij realiseert zich tegelijk dat hij niet kan bestaan en in leven kan blijven in de nabijheid van de koning, de Heeren van de legermachten. En dan wordt vervolgens, en zo wordt dat dan maar beschreven in het zesde en zevende vers, dan wordt zijn zonde, die wordt verzoend. En dan ligt vervolgens de weg open voor de opdracht, bekende opdracht trouwens, die Jesaja dan krijgt van de Heer. Nou, daar wordt dus over de serafs gesproken. En in dit geval is zo'n seraf, wordt beschreven. In de eerste plaats met 6 vleugels, maar hij wordt ook beschreven als een wezen dat kan spreken en een wezen dat in ieder geval ook iets kan doen. Dus tot op zekere hoogte kun je ook spreken van zelfstandige wezens. Dat zijn die serafs. Ik wil nog even wat verder bladeren in Jesaja. Naar Jesaja 14. Jesaja 14. Daar staat in het 28e vers. In het jaar dat koning Agas stierf, kwam deze last. En zo'n last, dat kun je opvatten als een godspraak. En dan zegt vers 29, verblijd u niet, heel Filistea, want de staf die u sloeg is wel gebroken. Maar uit de wortel van de slang zal een gifslang voortkomen en haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. Nou, even los van wat hier nou precies bedoeld wordt, maar je komt hier in ieder geval weer tegen, dat woord slang en gifslang en dan staat er ook nog een vurige, vliegende draak. Dit is op zich wel een ingewikkeld vers eigenlijk. Andere vertalingen die vertalen het ook weer anders, de verschillende woorden die er staan. Maar het eerste woord slang, als hier staat uit de wortel van de slang, dan staat daar het woordje nagas. Dus tot zover is dat nog wel duidelijk. Dan staat er dat er een gifslang zal voortkomen. Nou, daar staat een compleet ander woord voor slang. Niet seraf en ook niet nagas. En dan staat er, en haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. En die woorden vurige draak zijn dan weer de vertaling van seraf. Nou, het wordt wat dat betreft steeds ondoorzichtiger op zo'n manier. Als je ziet dus hoe verschillend al die begrippen vertaald kunnen worden. Nog zo'n tekst, die vind je bijvoorbeeld in Jesaja 27, het eerste vers. Jesaja 27. En dat gaat, dat hele gedeelte, hoofdstuk 26, 27, dat gaat over de verlossing van Juda. En daar staat dan in het eerste vers, Jesaja 27, op die dag zal de Heere vergelding doen met zijn hart groot en sterk zwaard. aan de Leviathan. En dan staat er de snelle slang. Dat is de Nachash. De Leviathan, de kronkelende slang. Dat is nog steeds de Nachash. En let wel, de eerste keer dat je dat woord dus in de Bijbel tegenkomt, is in Genesis 3. En dan is het een aanduiding van de duivel als slang in de Hof van Eden. En dan staat er, hij zal het monster dat in de zee is, doden. Andere vertalingen zeggen, hij zal de draak in de zee, zal hij doden. De draak in de zee. Kijk, je hebt het hier over de Leviathan. Wordt onmiddellijk omschreven als slang. Tot twee keer aan toe. Dus ik denk dat je in ieder geval wat betreft deze tekst wel gewoon kunt zeggen. Dat onder die Leviathan verstaan mag worden de tegenstander van God. En op het moment dat Juda verlost zal worden, op die dag, dan is de tegenstander van God, die is aan het eind gekomen. Daar komt het op neer. De Leviathan, de snelle slang. De Leviathan, de kronkelende slang. En hij wordt vervolgens omschreven als het monster dat in de zee is. En dat zal hij doden. Weet je, dat zijn ja, ergens zulke bijzondere dingen. Ik heb in het begin al even gehad over Jona. En we weten vanuit het Oude Testament, als je de geschiedenis van Jona leest in het boekje Jona, dat Jona overboord gegooid wordt, onschuldig. Dat zeggen tenminste de mannen die hem overboord gooien. Die zeggen van, och wee ons, wij hebben onschuldig bloed vergoten. Ja, Jona heeft zelf gezegd, doe het nou maar. Nou, is een beeld feitelijk van de verwerping van de Heer Jezus Christus, die onschuldig was. En dan staat daar in het boekje Jona, dat Jona, of nee, dat de Heer een grote vis beschikte. En die vis, die at Jona op. Of slikte hem door in zijn geheel. Want Jona komt er later ook weer uit. Drie dagen later. Dat is op zich ook wel weer mooi naartoe. Maar als de Heer Jezus die geschiedenis aanhaalt, dan zegt hij niet zoals Jona drie dagen, drie nachten in de vis was. Of in de grote vis. Nee, dan zegt de Heer Jezus, waar het allemaal werkelijk een beeld van is, zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was. En hier wordt gesproken over het monster dat in de zee is. En in het Nieuwe Testament, helemaal aan het eind, Openbaring 13, daar wordt op een gegeven moment zelfs gesproken over het beest dat uit de zee opkomt. En dat blijkt ja, in zijn openbaring een soort van vleeswording te zijn van de tegenstander van God. Dus het sterven van de Heer Jezus Christus, waarvan alles wat er gebeurde met Jona een beeld is, een type is, dat sterven, dat wordt eigenlijk door de Heer nog wat verduidelijkt door te zeggen wat er nou echt met Jona aan de hand was. Jona ging de buik van het zeemonster in. Hij ging de zee in en, de buik van het zeemonster. En dat is eigenlijk wat er dus met de Heer Jezus gebeurd is. Hij is gestorven, maar daarmee heeft hij zich ja, feitelijk overgegeven aan degene, zoals Hebreeën 2 dat beschrijft, aan degene die de macht over de dood had. Ja, en dat was op dat moment de tegenstander van God. Dus hij heeft zich wat dat betreft helemaal overgegeven om verzoening tot stand te brengen in handen van de tegenstander van God. Dus de Heere, ja, die is ongelooflijk ja, ver gegaan, verder kan het eigenlijk niet in zijn vernedering, om ja, redding tot stand te brengen. Dat zijn ja, wonderlijke zaken. Alleen dat monster, Die is overwonnen. Er staat dat de Heer Jezus, in Hebreeën wordt dat ook beschreven, staat dat de Heer Jezus opgestaan is en daardoor degene die de macht over de dood had, onttroond heeft. Dus dat was de weg terug voor de Heer. Uit het hart der aarde, zoals het in Jona's geschiedenis is, uit de buik van het zeemonster. En zo is hij daaruit ja, weer levend geworden. En Jona die komt uit die vis tevoorschijn als hij zegt van de redding is des Heren. Dat is een omschrijving van de naam Jezus. De redding is des Heren. En zo komt de Heer Jezus uit de dood en staat hij alles overwinnend op uit de dood. En heeft daarmee de macht van degene die over die dood heerste, heeft hij teniet gedaan. En Colossense, ja, daar spreekt Paulus in dat verband over, dat hij de machten openlijk tentoongesteld heeft. Ja, dat is toen al gebeurd. En dat zal in de toekomst, bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus, zal dat nog eens gebeuren. Want dan zal hij de tegenstander, die oude slang, de draak, want dan komen al die bewoordingen komen opeens samen in het boek Openbaring. Die oude slang, de draak, de Satan, de tegenstander van God, die zal de Heer in de afgrond werpen. En dan zal hij vervolgens 1000 jaren lang niets meer kunnen doen. En na die 1000 jaren, dan komt hij er nog een keer uit, wordt hij nog een keer losgelaten. Maar dan is het eind van het liedje dat hij terechtkomt in de poel des vuurs. Wat het boek Openbaring de tweede dood noemt. Dus ja, die overwinning die de Heer behaalt, ja, dat wordt zo breed uitgemeten in de schrift, dat als je daarmee bezig bent, dat je onder de indruk komt van wat daar allemaal mee samenhangt. Weet u wat trouwens ook nog zo mooi is hier, en dat geldt niet alleen hier, maar dat wat je hier leest, dat het ook allemaal zaken zijn die je bijvoorbeeld in de sterrenwereld terug kunt vinden, hè, in de sterrenbeelden. Er wordt hier over de kronkelende slang gesproken, of de wemelende slang. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de sterrenbeelden die je terugvindt. En als je kijkt naar al die sterrenbeelden, al die 12 en eigenlijk 48 sterrenbeelden, dan zie je dat het middelste sterrenbeeld in het midden van de hemel, dat is de slang. En Openbaring spreekt erover dat de slang uit het midden weggedaan wordt. Dus zoals hij nu afgebeeld staat aan de hemel, wij hebben die kennis over het algemeen, hebben we die wat verloren, zijn we kwijtgeraakt. Maar goed, de Bijbel laat het wel degelijk allemaal zien. Zoals die nu nog in het midden staat, zo denkt hij ook dat hij het werkelijk voor het zeggen heeft. En zo noemt de schrift hem ook de God van deze eeuw. Maar hij wordt uit het midden weggedaan. Met andere woorden, die positie die hij nu heeft, de tegenstander van God, die zal hij kwijtraken. Hier wordt gesproken over dat monster in de zee, het zeemonster. Ook dat is een van de sterrenbeelden. Ketus. En zo wordt het woord ook in het Grieks in het Nieuwe Testament, als de Heer het heeft over de buik van het zeemonster, dan staat er ook de buik van Ketus. En Ketus is een sterrenbeeld. Weet je, en zo vind je al die geweldige waarheden, die vind je terug, ook aan in de hemel. En daar geldt hetzelfde voor, als wat er voor het Oude Testament geldt. Je kunt alleen maar Christus daarin ontdekken, als je hem kent vanuit het Nieuwe Testament. En je kunt alleen maar Christus ontdekken in de hemel, misschien een beetje uitgebreider gezegd, in de natuur, als je de Heer Jezus Christus ook daadwerkelijk kent. En daarom is dat dus zo belangrijk. Zonder het kennen van Christus, dan is het grootste deel van wat er in de schrift staat, dat is Timbuktuaans voor je. Want ik neem aan dat u die taal ook niet spreekt. Daar snap je helemaal niks meer van. Totdat Christus centraal staat. En ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken, maar dat geldt feitelijk voor alles. Je snapt ook, maar dat is even heel wat anders, maar je snapt ook van de hele gang van je eigen leven, snap je ook geen hout, tenzij je Christus daarin centraal leert zien staan. En dan ga je ontdekken van wacht eens even, het klopt toch wel allemaal. En daar waar je eerst helemaal er niks van snapte, dan ga je het begrijpen zodra je Christus ontdekt. Dat geldt nogmaals, dat geldt voor alles. Christus is niet voor niets het middelpunt van heel Gods heilshandelen. Dat zie je in al die dingen, zie je dat terug. En dan vind ik het zo mooi, dat nou uitgerekend in nummer 21, dat nou uitgerekend daar een slang, een beeld is van Christus. Net als dat je bijvoorbeeld in de Bijbel leest over de duivel die zal rondgaan als een brullende, een briesende leeuw. Zo weten wij vanuit de Bijbel ook dat de leeuw een beeld is, ook van Christus. En dat geldt voor heel veel dingen. Ga er maar vanuit dat de dingen die een beeld zijn van Christus, dat de tegenstander van God dat ook voor zichzelf toegeëigend heeft. En bij slang hebben we dan een beetje minder moeite dan bijvoorbeeld bij een leeuw. Maar ja, ook de duivel die gedraagt zich als een leeuw. Alleen hij doet dat in tegenstand tegen de Heer. In nummer 21, dan lees je over die slang. En dan moet Mozes daar een koperen slang maken. Een nagash, een koperen slang, dus van koper. En dan zijn die mensen die zijn gebeten door die slangen, dat is de straf. Dan moeten jullie het zelf maar uitzoeken. De Heer laat ze als het ware los. Hij laat die slangen los, maar hij laat daarmee zijn volk ook los. Tenzij dat volk kijkt naar die koperen slang. En ze hoeven er maar naar te kijken. Dat is toch wat? Ze hoefden er maar naar te kijken om gered te zijn. Wonderbaarlijk. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat ze in feite gewoon maar moesten geloven wat Noach zei, wat Mozes zei. Let op de slang, kijk naar de slang en je bent behouden. Je bent af van je ellende. Dat moesten ze maar gewoon geloven. En als er eentje in zijn tent lag ziek te zijn, door de beet van die gifslang. En hij dacht van, ja jongens, dat is mij te veel moeite, of ik doe het morgen wel. Tijd zat, of ik doe het helemaal niet. Ja, dan was hij dus niet gehoorzaam aan dat wat Mozes gezegd had. Dus ze hoefden maar op te kijken en het zou goed komen. Nou wil ik even naar het Nieuwe Testament toe. Naar Johannes 3. Want daar wordt een geschiedenis verteld. En dit is ook de enige geschiedenis waardoor wij nummer 21 kunnen begrijpen. Maar dat is de geschiedenis van het gesprek dat de Heer heeft met Nicodemus. Er was een man, staat er in Johannes 3 vers 1, uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus. Je hebt tegenwoordig een van die Griekse mannen in de regering, Papademus. Nou, dat is vader van het volk. En Nicodemus, dat betekent de overwinnaar van het volk. Nicodemus, een leider van de Joden. En er staat er dat hij, vers 2, dat hij 's nachts naar de Heer Jezus toe ging. En hij zei, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En dan antwoordt de Heer Jezus hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dus de Heer die zette ook Nicodemus meteen op de plek. Nicodemus zegt iets en we weten van later dat deze Nicodemus een gelovige is, of tot geloof kwam. Hij zegt iets, wij weten dat u van God gekomen bent. Hij spreekt ook nog in het meervoud ook. Dus er zullen waarschijnlijk wel meer fariseeën zijn geweest die dat hebben moeten erkennen. Maar dan zegt de Heer van je kunt er eigenlijk niks van zien als je niet wederom geboren wordt. En dan zegt Nicodemus, hoe kan dat? Vers 4, moet een mens geboren worden als hij oud is? Hoe kan dat nou? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Daar moet je ook geen voorstelling van proberen te maken inderdaad. Maar dan zegt de Heer, daar gaat het niet om. Het gaat erom, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Maar wat uit de geest geboren is, is geest. Wat hier staat, dat heeft te maken met het ingaan in het koninkrijk van God. De Heer Jezus die zegt later tegen Nicodemus, Want Nicodemus die zegt in vers 9, hoe kan dat nou? Hè? Hoe kunnen deze dingen nou gebeuren? Dan zegt de Heer Jezus vervolgens, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Kijk, die leraar van Israël, zoals Nicodemus er dus één was, die had het moeten weten. Dit is in feite hetzelfde verwijt dat de Heer Jezus geeft als wat hij in hoofdstuk 5 geeft aan de Joden. Als hij zegt van ja, jullie onderzoeken die schriften wel en die zijn het die van mij getuigen, maar je wil niet tot mij komen om leven te hebben. En dit is hetzelfde. U bent de leraar van Israël en weet je dit niet? Dit is, ja, werkelijk, zou je haar zeggen, dit zijn de meest simpele waarheden met betrekking tot het koninkrijk van God. Namelijk dat je wedergeboren moet worden. Dat koninkrijk Gods, dat breekt aan op het moment, zo kijken wij daar nu tenminste tegenaan, op het moment dat Christus wederkomt. Maar goed, dat zeggen wij, ik zeg opzettelijk, zo kijken wij daar nu tegenaan. Toen, in de tijd dat de Heer Jezus op aarde kwam, had zijn komst destijds al uit moeten lopen op de komst van het koninkrijk toen. En die komst van het koninkrijk, of die toekomst van het koninkrijk, die wordt ook wel genoemd de toekomende eeuw. Die had toen al aangebroken moeten zijn. Nadat de Heer Jezus zijn lijden en sterven en opstanding had doorgemaakt en weer naar de hemel was gegaan. Vanaf dat moment had het volk tot geloof moeten komen en daardoor had de Heer Jezus weer teruggekeerd en was die toekomende eeuw ook daadwerkelijk aangebroken. En die toekomende eeuw, of dat koninkrijk Gods, dat noemt de Heer Jezus in Matteüs 19 de wedergeboorte. De wedergeboorte. Hij zegt tegen de 12: als jullie mij gevolgd zijn in de wedergeboorte, zullen jullie op 12 tronen zitten en de 12 stammen Israëls richten. Dus ja, de Heer spreekt hier over het koninkrijk Gods. Hij spreekt daarover de toekomende eeuw, de tijd waarin Israël de plek in zal nemen die het heeft in het plan van God. De boodschap die hier staat is volkomen gericht op het volk van Israël. Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? En dan zegt de Heer, voorwaar, vers 11, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? Niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, de Zoon des mensen die in de hemel is. En dan komt het. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, dit is de bekendste tekst uit de Bijbel, denk ik. Johannes 3, vers 16. Ik vind het altijd mooi, als je soms wel eens naar sportevenementen kijkt, dan zie je er soms ook wel zo'n figuur tussen zitten met zo'n spandoekje. John 3, vers 16 staat er dan op. Dat is wel mooi. Want ja, deze tekst die laat ons natuurlijk uiteindelijk zien waarvoor of waarom het allemaal gaat. Dat je moet geloven in de enige geboren zoon. Maar hou even vast dat wat de Heer Jezus hier zegt, dat hij dat zegt alleen maar tegen Nicodemus. Kijk, Johannes heeft het opgeschreven. Maar ja, Johannes, ja, het is maar de vraag of hij erbij was natuurlijk. Misschien dat Johannes het later rechtstreeks door de Heilige Geest geïnspireerd heeft gekregen, of dat hij het van Nicodemus gehoord heeft wat er allemaal gezegd is. Weten we niet precies. Maar het gesprek hier is in ieder geval tussen de Heer Jezus en Nicodemus, de leraar van Israël. Dus daar heeft Johannes 3 vers 16 ook in de allereerste plaats betrekking op. Namelijk het ingaan in het koninkrijk, en dat noemt de Heer Jezus hier, eeuwig leven hebben. En dan moet je dat eeuwig leven opvatten als het leven van de eeuw. Oftewel, het leven van de toekomende eeuw. dat koninkrijk Gods. Of de wedergeboorte. He, of, weer een ander woord, de parousia. He, de duizend jaren. Nou, dat is die periode waar het allemaal om draait. He, en waar het ook naartoe moest gaan. En vers 14, ja, dat is dus de tekst waardoor je opeens nummer 21 kunt begrijpen. Wij begrepen dat al, omdat wij Johannes 3 vers 14 al kennen. He, maar, ja, dit is het dus eigenlijk. Mensen die alleen maar met het Oude Testament leven, ja, die moet je hierop wijzen. He, Mozes heeft de slang in de woestijn verhoogd. En zo moet de Zoon des Mensen ook verhoogd worden. Dus daar gaat het naartoe. Hè? Dat is die grote boodschap. We gaan weer een beetje terugbladeren. Nog niet meteen naar Numeri, maar even terug naar 2 Koningen 18. Want daar is ook iets opmerkelijks. Dus we hebben weer een plaatje, een foto ontdekt op deze manier van de Christus der Schriften. Ja, hij is inderdaad de Christus der Schriften. Er wordt van hem getuigd in het Oude Testament, zelfs op die manier. Daar in nummer 21. Ik wil even met u naar 2 Koningen 18. En 2 Koningen 18, dat speelt zich 950 jaar later af dan nummer 21. En waarom dat nou zo mooi is om dat even te weten, dat is vanwege wat er in 2 Koningen 18 staat namelijk. Dus 950 jaar nadat Mozes de slang, de koperen slang, heeft opgericht en waar mensen maar naar hoefden te kijken. Daar staat in het eerste vers: het gebeurde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hiskia koning werd, de zoon van Agas, de koning van Juda. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abi, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Dus dit was echt een zoon van David, deze Hiskia. En wat doet hij dan? Vers 4. Hij nam de offerhoogten weg, sloeg de gewijde stenen in stukken, hakte de gewijde palen om, hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aangebracht hadden. Men noemde hem Nehustan of Negustan. Dus moet je toch nagaan. 950 jaar lang hebben ze die slang dus bewaard, die koperen slang. En ze hebben er uiteindelijk afgoderij mee gepleegd. En ja, dat zit natuurlijk ook weer in de mens. Het gaat hier over Israël, maar het zit denk ik in de mens, in ieder mens. Zodra God iets zichtbaar maakt, dan hebben we opeens geen oog meer voor het geestelijke aspect van waar het om draait. Nee, dan gaat dat zichtbare, gaat de plaats innemen van het geestelijke. Dus 950 jaar lang hebben ze dat ding bewaard. Ik kan me ook wel voorstellen dat je hem niet kapot maakt. Want ja, het was toch iets wat Mozes gemaakt had in opdracht van God. Weet je, dat is allemaal wel te snappen. Maar dan toch, dat ze er dus, zoals er staat, dat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aangebracht hadden. Dus vanaf nummer 21 begon die tijd te lopen. 950 jaar lang tot die tijd aan toe dat Hiskia die slang verbrijzelt. Want Hiskia heeft daar wel oog voor. Die heeft oog voor wat de Heer tot stand wil brengen. Tot dat moment hebben de Israëlieten er reukoffers aangebracht. Dan denk je, wat moet dat nou betekend hebben? Nou maak ik het heel menselijk, maar wat moet dat nou wel niet betekend hebben voor de Heer? Dat terwijl de Heer met hen optrok en die hele geschiedenis voortgaat, in 2 Koningen 17 zijn we inmiddels dus ook al zo ver, van 2 Koningen 18, maar dat Israël de 10 stammen uit het land weggedaan zijn, want dat wordt in 2 Koningen 17 beschreven. Zoveel geschiedenis is er alweer achter de rug. En dan denk je, en onderwijl pleegde Israël, ja, notabene gewoon voor het aangezicht van de Heer, ja, een vorm van afgoderij. Zichtbare tekenen die verworden, ja, tot hoofdzaak. Ja, en waar hebben we dat nou meer gehoord? Want ook binnen het christendom hebben we allerlei zichtbare tekenen. Dingen die de Heer, ja, als zichtbare dingen ingesteld heeft, met name voor zijn eigen volk, maar die vervolgens een heel eigen leven gaan leiden, zodanig zelfs dat als jij niet op dezelfde manier in die zichtbare tekenen gelooft, dan hoor je er niet bij. Ja, zo werkt dat. En ik denk dat dat de Heer evenveel verdriet deed, of doet, als ja, wat de Heer aan verdriet was aangedaan, doordat er steeds reukoffers aan die Negustan werden gebracht. Aan die koperen slang. Maar ja, zo zit de mens blijkbaar in elkaar. Het gaat altijd weer over uiterlijkheden. Nou, we gaan weer even terug, verder terug nu, naar, of we gaan helemaal terug naar nummer 21. Want ja, we moesten nog een antwoord hebben met elkaar op de vraag, waarom straft de Heer nou zo, ja, eigenlijk zo hard? Want er staat aan het einde van nummer 21 vers 4, dat de ziel van het volk het niet langer kon verdragen. Die ziel van het volk redde het niet meer, die kwam tekort, was niet krachtig genoeg, ja, om Edom heen te trekken en daar te komen waar ze zijn moesten. En dan beginnen ze tegen God en Mozes te spreken. Waarom hebt u ons laten vertrekken uit Egypte, om hier te sterven in de woestijn? En dan staat er dat in vers 6 dat de Heer hen gifslangen zond onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. Dus de Heer die had het volk gered uit Egypte op wonderlijke wijze. Het volk was 2 maanden, of 2 jaar nadat het vertrokken was uit Egypte, was het aan de grens van het beloofde land gekomen. Maar ze konden niet ingaan omdat ze niet geloofden, niet vertrouwden op het woord van God. En ze bleven vervolgens nog eens een keer 38 jaar in de woestijn, in de woestenij. En dan zendt de Heer hen deze gifslangen. En dat lijkt een hele zware straf. En dat is het ook. Maar het heeft te maken, broeders en zusters, met wat er staat in het tweede stukje van hoofdstuk van vers 5. Want er staat, hier is geen brood, zeggen ze, en ook geen water. En onze ziel, dat is dus diezelfde ziel die tekort komt, hè, uit vers 4. Hetzelfde woord staat daar, nefesh. Onze ziel heeft een afkeer, en dan moet je eens kijken wat er staat, van dit waardeloze brood. Dat is wel raar, hè? Want er staat eerst dat ze zeggen, er is hier geen brood. En vervolgens zeggen ze, hebben ze het over het waardeloze brood. In beide gevallen staat er voor brood het bekende woordje lechem, van Bethlehem. Hè? Bethlehem. Onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Weet je, dat is het geheim waarom de ziel van het volk aan het eind van vers 4 het niet meer redde. Dat kwam namelijk omdat die ziel een afkeer had van dit waardeloze brood. Nou, u snapt eigenlijk wel al welk brood dat is. Dat is het manna. En wat is dat manna? Nou, manna betekent wat is het? Dus ja, wat is het? Dat is manna. Wat is manna? Nou, wat is het? 40 jaar lang heeft Israël manna gegeten zonder te weten wat het is. In Deuteronomium 8 wordt dat beschreven door Mozes, vlak voordat ze het beloofde land ingaan. Maar wij weten wel wat dat manna is. Wij weten namelijk, en dat wisten zij natuurlijk ook, want zij zagen het, maar wij weten namelijk dat dat manna, dat dat brood was wat uit de hemel neerdaalde. En hoe beschrijven zij dat? Zij zeggen, het is waardeloos brood. Nou, broeders en zusters, dat is nogal wat je dan zegt. waardeloos brood. He, Mozes die zegt, Deuteronomium 8, hij zegt, hij heeft u 40 jaar lang bewaard in de woestijn, je schoen is niet versleten, je kleding is niet versleten. Hij heeft je 40 jaar lang doen eten van het manna, opdat u zou weten dat de mens niet leeft van brood alleen, want ja, daar is hier geen brood, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Dat is Deuteronomium 8. Ik zou haast zeggen, dat is nieuwtestamentische taal. Daar leeft de mens van. Als je dus echt wil leven, hè, dan leef je van dat wat uit de mond des Heren uitgaat. Wat gaat er nou uit de mond des Heren uit? Ja, toen manna, maar heel letterlijk genomen. Uit de mond des Heren, wat gaat er uit onze monden? Als we niet al te ziek zijn, hè? Wat gaat er uit onze monden? Woord. Dat is wat er uit de mond des Heren uitging. Het woord. En dat heeft de Heer 40 jaar lang bekend willen maken. Dat manna, wat elke dag weer vers klaar lag, en op de zesde dag lag er een portie extra klaar, hè, zodat ze op de zevende dag de rust konden nemen en het niet hoefden te verzamelen. Hè, zo is het allemaal ingesteld. Ik weet precies, hè, wat Israël deed, want er waren er natuurlijk die gingen op die zevende dag wel heen om te verzamelen. Maar de Heer zegt van, dat moet je niet doen. De Heer die zou er wel in voorzien. Maar elke dag lang, 40 jaar lang, heeft de Heer dus dagelijks getoond dat een mens moet leven van wat uit de mond des Heren uitgaat. Ja, en dat is het woord. Kijk, en in die zin, ja, geldt dat ook weer naar ons toe. He, want waar kunnen wij nou anders van leven dan van het woord van God? He, als het dus gaat om het leven, het geestelijk leven, als het gaat om eeuwig leven en al dat soort zaken. De Heer Jezus die heeft het er zelf ook over, in Johannes 6. Hij zegt van, ja, Mozes heeft u wel brood uit de hemel gegeven, maar ik ben het ware brood dat uit de hemel nederdaalt. En dan noemt hij zich het brood des levens. Dus dat manna, dat is heel duidelijk, he, een beeld, ja, uiteindelijk van Christus zelf. En wat doet Israël? Israël zegt, er is hier geen brood en geen water. Die twee, geen brood en geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Ik meen dat in de NBG-vertaling dat er zoiets staat, dat wij walgen van dit brood. Zoiets, klopt dat?
Ja.
Ja, hè? Dus ja, waardeloos, walgen. Weet je, als je het hele plaatje ziet, ach, dat zagen zij toen ook nog niet, maar dat zien wij nu vanuit het Nieuwe Testament, dan zegt Israël hier, met zoveel woorden, maar dat is even vanuit het Nieuwe Testament gezegd, hè? Dan zegt Israël, onze ziel walgt van de Christus, van het woord Gods namelijk. En toen zond de Heer gifslangen, hè, en die beten het volk. En dan snap je waarom de Heer dat doet. Kijk, als je, en ik wil daar helemaal niet mee veroordelen, maar als je de Heer Jezus Christus niet kent vanuit het Nieuwe Testament en je leest zo'n geschiedenis, dan zeg je van, tjoh, wat is de Heer toch gemeen. En er zijn heel wat christelijke mensen, misschien wel christenen, ik weet het niet, die er rondlopen, die vinden dat. Oeh, wat onrechtvaardig. Nou, weet je wat, ik lees maar niet te veel meer in het Oude Testament, want er staan allemaal van die verschrikkelijke geschiedenissen in. Ja, dat zegt men dan. Ja, nou ja, he, dat zei dan zo. Maar als je probeert het hele plaatje te zien, dus als je ook weer hier Christus centraal stelt, maar dat kunnen we alleen maar als we hem kennen vanuit het Nieuwe Testament. Als we hem centraal stellen, dan snappen we de reactie van de Heer. He, en wat hier gebeurt, als je niet eet van Christus, als je niet eet van het brood des levens, ben je ten dode opgeschreven. En dan zegt de Heer eigenlijk, dan moet je het zelf maar uitzoeken. Hou je dan maar bezig met die slangen en die slangen zullen zich bezighouden met jou. He, dan is Israël bezig met afgoderij. He, dan is Israël bezig met tovenarij. Maar ze worden helemaal in de greep gehouden door die tovenarij. Dat bijt hen. He, en Zo zegt Paulus nogmaals in Romeinen 1, daarom heeft God hen overgegeven aan. Tot 3 keer aan toe. En uiteindelijk zegt hij, daarom heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken. Waarom? Omdat hun ziel walgde van het brood dat de Heer gegeven had. Ja, dus vandaar, daarom ja, die zware straf. En daarom ook, dat als Israël dan zegt tegen Mozes, en daar heb je die middelaarsfunctie van Mozes in vers 7, als het zegt tegen het volk, wij hebben gezondigd, wij hebben tegen de Heer en tegen u gesproken, dat er ook weer een weg terug is. Want ja, ik zou haast willen zeggen, de Heer is wat dat betreft nooit te beroerd om mensen weer in zijn genade en liefde aan te nemen. Wat dat betreft kun je nog zo bond maken, maar de genade van de Heer die is veel groter. En zij zeggen dat en zij zeggen tegen Mozes, bid dan tot de Heer dat hij de slangen wegneemt. Nou, en dan geeft de Heer de oplossing. En die oplossing, die verwijst naar wat er 1400 jaar later zou gebeuren aan het kruishout op Golgotha. Daar hoef je maar naar te kijken. Dat is de grote boodschap. Naar het verzoenend sterven van de Heer Jezus Christus. En weet je wat dat dan is? Dan blijf je in leven. Oftewel, Nicodemus, dan heb je eeuwig leven. En dan ga je dat koninkrijk Gods zien. Dat ga je binnen. Dan heb je deel aan de toekomende eeuw. Zo werkt dat. Ik wil nog heel even naar het Nieuwe Testament. Naar 1 Korinthe 10. Dat is zo'n gedeelte waarin de apostel Paulus terugkijkt naar de geschiedenis van Israël. En daar ja, benoemt hij dingen heel concreet, maar eigenlijk snappen we nu ook wel waarom hij dat doet en waarom dat kan. Omdat het vanuit het Nieuwe Testament gezien wordt namelijk. Er staat in het eerste vers, 1 Korintiërs 10, er staat, en ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. Let erop, dat Paulus hier schrijft in vers 1, onze vaderen, dus degene die hij hier aanschrijft, dat zijn mensen die voortkomen uit Israël. En daarom zegt hij, hij gaat als het ware naast ze staan en hij heeft het over onze vaderen. Dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee gegaan zijn en dat allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En dat allen het geestelijke, hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben en dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Hier gaat het weer over brood en water, waar Israël tekort aan had destijds. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Klaar. Ja, als je niet meer weet en je hebt alleen het Oude Testament en je leest die geschiedenis in Numeri over de rots waar water uitkomt, ja, weet jij veel. Maar vanuit het Nieuwe Testament, met de kennis van nu, zeg je, die rots, dat was Christus. En die is met hen meegereisd. En die heeft hen voorzien van wat ze nodig hadden. Maar, vers 5, in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. Dit grijpt terug naar het ongeloof van de meesten toen ze aan de grens van het beloofde land stonden en niet in konden gaan. Vers 6 zegt dan, deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Hier staat letterlijk als voorbeelden voor ons, er staat letterlijk typologisch. Hier heb je met de typologie te maken. Opdat wij niet zouden verlangen, wij, het wel, het gaat hier in de eerste plaats dus om de afstammelingen van onze vaderen, Israël. Opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaars zoals sommigen van hen. Zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben, en door de slangen omgebracht zijn. Zie je het nou? Nou staat hier gewoon, laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen verzocht hebben. Dus eigenlijk hebben ze Christus verzocht, destijds. En ze zijn door de slangen omgekomen. En mor niet, zoals sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. En dan schrijft Paulus in vers 11, al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Nog steeds hoor. De afstammelingen van onze vaderen. Het gaat hier om Israël in zijn meest ruime zin. Ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. En dan staat erbij over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Kijk, als wij dit nu lezen, dan zeggen we van ja, maar het einde van de eeuwen was nog niet gekomen. Maar toen Paulus dit schreef, was dat wel het geval. Toen stond namelijk de toekomende eeuw op aanbreken. 1 Korinthe is geschreven in de verwachting van de komst van Christus. 1 Korinthe 1 vers 8, daar zegt Paulus dat de Korintiërs uitzagen naar de openbaring van Christus. Dat is waar ze mee bezig waren in die tijd. Uitzien naar de openbaring van Christus. En dat is zijn komst in heerlijkheid. Of in vers 7 staat er, in 1 Korintiërs 1 vers 7. Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, staat er. Nou, daar keken ze naar uit als Christus was wedergekomen. Als namelijk Israël tot geloof was gekomen. Was daar het einde van de eeuwen was aangebroken. Vandaar dat Paulus dat zo zegt. Het einde van de eeuwen tot dan toe zou zijn aangebroken. En de toekomende eeuw die zou zijn begonnen, broeders en zusters. En ook hier gaat het weer over water en brood. Ik heb tot slot nog één tekst. Die hoeft u niet op te zoeken. Ik heb hem hier uitgeschreven. Maar het is wel mooi om het even op te schrijven. Dat is Amos 8 vers 11. Daar staat dat de Heer voorzegt, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, Heere, dat ik honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood en geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heer te horen. Kijk, en daar gaat het om. Het horen van de woorden van de Heer, dat is in alle omstandigheden en onder alle omstandigheden, ja, het allerbelangrijkste. Daar draait het om. Het woord van God moet gehoord worden. En als je ja, als gelovige ook nu in deze tijd denkt dat je dat zonder dat woord wel aan kan. Ja, dan kom je geen steek verder. Of tenminste, dan kom je heel langzaam verder. Want ja, elke keer dat je dat woord leest is het voedsel voor je geestelijke leven. En daardoor groeien, daarom is het belangrijk dat wij met dat woord bezig zijn. Tot zover, broeders en zusters. We gaan met elkaar de Heer danken. En de volgende keer dan gaan we weer verder hiermee. Lieve Vader in de hemel, wij willen u heel hartelijk dank zeggen, Heere, dat we ook aan het einde van onze Bijbelstudieavond weer bij u mogen komen en u mogen bedanken voor ja, uw woord, Heere, dat toch steeds weer zo rijk is. Heere, ook in de geschiedenissen die we ja, misschien wel kennen, Heere, blijkt dat we ja, toch altijd weer meer mogen zien, naarmate wij ook meer uw Zoon, de Heer Jezus Christus, centraal mogen stellen. Vader, we danken u daarvoor en we danken u zo, Heer, ja, dat we ook vanavond weer bepaald zijn bij ja, de genade die u uiteindelijk toch ook weer voor ieder mens hebt. We willen u bedanken, Heer, dat u ook in deze tijd en in het bijzonder in deze tijd, Heer, ons hebt laten kennismaken met de rijkdom van uw genade, die onnaspeurlijk is, Heer, die overweldigend is, maar die tegelijkertijd ons ook opvoedt, zodat wij Heere, bezadigd en godvruchtig en rechtvaardig in deze wereld zouden leven. Vader in de hemel, wij kunnen dat ook alleen maar door uw genade. En we danken, Heere, dat u ons daarin leidt, in uw woord, dat u ons het verlangen geeft, Heer, om uw woord te lezen en ook daarvan steeds meer te mogen ontdekken hoe geweldig de dingen van u toch eigenlijk in elkaar zitten. We danken daarvoor. Dank u wel, Heere, voor uw liefde en zorg. We willen u bedanken, Heere, dat ook voor ons, Heer, zoals een lied het zegt, dat het ook voor ons genoeg was een blik op het kruis te werpen. Heer, en dat we daardoor weten, Heere, uw eigendom te zijn. Heer, en dat we daardoor hebben mogen ontdekken dat de Heer Jezus ook voor onze zonde gestorven is. En dat wij daardoor de vrije toegang tot u hebben gekregen. Heere, we danken u daarvoor. Dank u wel, Heer, dat dat de basis, het fundament is voor ons leven. En dat we vanaf dat moment ook daadwerkelijk met uw woord mogen verder gaan. Heer, en geef dat ook wij, Heere, steeds meer honger hebben. Niet zomaar naar water en brood, maar dat wij honger hebben, Heer, om de woorden van u te horen en te lezen en te overdenken en in ons op te nemen. Vader, want daarvan zijn we afhankelijk, in onze groei naar u toe. We danken u daarvoor en dank u wel dat u ook daarvoor avonden als deze wil gebruiken. Heer, en dank dat u zo met ieder van ons persoonlijk uw weg gaat. Heer, daar willen we u voor loven en prijzen. Heer, en zo mogen we elkaar in uw hand leggen. We doen dat, Heere, vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.